je, laat zeggen, wel goed in de microfoon zingt. Maar je moet niet helemaal zo. Want daar staan ze al aan. Gewoon een beetje, je moet even een beetje kijken. Ja.
Ja. Zo staat hij wel goed, denk ik, hè?
Zo?
Thank you. Ik wil buiten spelen. Ik ook.
Ik weet niet of het met jou of met de orgel is, maar dan hebben we hem even hier gemaakt. Hey, meiden. We zijn in de kerk. En tijdens de dienst zitten jullie niet naast elkaar.
Oké.
Dat gaan we niet doen.
kan laten. Het is echt enorm. Ja, als je dan ietsje trilt, dan zit je
volgens mij ook wel gaat misschien wel beter hoor.
En we moeten ook alles maar achter elkaar spelen, hè?
Nou, dat is een tijdje.
Ga ze rond gaan lopen. Nog een keer nog een couplet doen?
Ja.
Lager kan niet. Of... lastig is, dan gaan we het gewoon...
Zingen we gewoon. Hoor.
En waarschijnlijk speelt toch Henk.
Dan gaat het misschien wel beter.
Ja? Even, want ik doe maar even. Ja, en dan hier op dit stukje dichtbij, dit stukje niet verder dan het hek. Ja. Zachtere klinkt.
Dat heb ik bij mezelf ook hoor.
Wat zei? Ja, ook wel goedemorgen.
Ja, we doen het best.
Hoop dat de organist ook nog komt. Hoop dat de organist ook nog komt. De organist. Ja, volgens mij wel, ja. Jawel. Ja. En die zei, ja. Oh, dat is een dat wel heel erg van. Hey, kan jij anders alleen eerst het op weg? Beginnen we dan wel gewoon samen? Of beginnen?
En dat jij dan opnieuw begint? Of dat
ja? Ja? Wat wil je?
Ja. Nou, misschien kan het nou niet meer.
Nee, daar ben ik ook bang voor. Nou ja.
Ja. Dan spreken we dat nu bij de ingang af.
Ja, dat sowieso. En dan kijken we even.
We moeten heel even tussen de bus hebben. Je wilt tussen de plekken?
Ja. Anders kan ik zelfs dezelfde tekst zingen. Ik wil nog even vragen aan.
Ja.
Nee, het is niet lekker. Oh, nou. Oh, dat is voor de regels. Ik ging ook niet mee, dus ze zitten echt te luisteren. Hey, gaan jullie netjes zitten? Ja?
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, kinderen, jongelui, gasten. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk of thuis meekijkend, meeluisterend. Ik mag u verzoeken te gaan staan. Op dinsdag 9 juni is in de leeftijd van 87 jaar overleden zuster Henny van Heuvelen de Hoop. De uitvaartsplechtigheid waarin Richard van der Linden zal voorgaan, zal vanwege COVID-19 in besloten familiekring plaatsvinden op maandag 15 juni om 14:00 op de begraafplaats Essenhof. U kunt de plechtigheid pas om 15:00 via de livestream volgen. Op de rouwkaart die u eerder heeft gekregen vindt u de inlogcode voor de livestream en het adres wanneer u eventueel uw blijk van medeleven kunt sturen. Ter nagedachtenis van onze zuster zingen we lied 23a van Weerklank. Vandaag is in beide diensten onze eigen predikant dominee Vogel voorganger. Volgende week zondagmorgen is hij ook onze voorganger. Zondagmiddag gaat dominee van der Heuvel ons voor. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We beleiden vanmorgen met elkaar: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Samen in de naam van Jezus, u mag gaan zitten. We gaan het met elkaar zingen. We luisteren ook vanmorgen naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna spreken we met elkaar onze belofte uit: ik zal de Heere God lief hebben. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En we belijden, ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. We zullen samen bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, op deze zondag willen we als eerste weer bij u komen. We danken u dat dat mag en dat dat kan. En we danken u ook dat u ons de wil geeft om dat te doen. We danken u ook dat we van u mogen weten, dat we u mogen kennen. We danken u dat u het evangelie niet hebt laten stoppen bij de grenzen van Europa, maar dat er altijd zendelingen zijn geweest, gezonden door u, ook naar dit deel van de wereld. Dat Willibrord en Bonifatius naar Nederland zijn gekomen en dat wij daar nog altijd de vruchten van mogen plukken. We mogen al zo lange tijd het evangelie kennen. We danken en loven uw naam. En iedere keer als we samenkomen, danken we dat werk van uw wereldwijde zending door mag gaan. We danken u dat er is. En we steunen op onze manier het werk ook van de zending in Siberië. We willen bidden voor onze broeders en zusters daar ook op dit moment. En voor onze zendingswerkers. Heren, maak hen sterk in u. En geef dat ze met overtuiging en doorzettingsvermogen hun werk mogen doen, gedragen door uw geest. Zegen het werk van de zending wereldwijd. We bidden zo ook voor Jaap en Lianne die zich voorbereiden om uitgezonden te worden. Zegent u hen, opent u deuren voor hen in deze tijd, maakt dingen mogelijk. Zegent u Daniel en Jeannette in hun missionaire werk in Rotterdam. En zo komen we van Siberië naar heel dichtbij. Geef dat de wereldwijde zending ook in ons land door mag gaan. We zijn als christenen een minderheid aan het worden. We merken dat. We vinden het ook lastig om het evangelie te delen met anderen. Maar we vragen aan u, helpt u ons om vanuit de innerlijke overtuiging dat het evangelie de weg van behoud is voor iedereen, om dan ook maar iets van dat evangelie te delen. We zijn zelf niets zonder u. We erkennen dat. En we gunnen het ook anderen, dat ze zich van u afhankelijk weten. Van wie kunnen we nu beter afhankelijk zijn dan van u die deze wereld schiep en u die uw zoon en uw geest gaf? We moeten u wel belijden dat we daarin niet altijd even duidelijk zijn. We belijden dat we laks en lui kunnen zijn. Gemakzuchtig in alle dingen en juist ook in het allerbelangrijkste. We belijden onze schuld daarin. We zoeken onszelf, ons eigen geluk. We vergeten dat uw Zoon voor ons stierf. We leven ons eigen leven. We hebben ook in deze week gezondigd in gedachten, woorden en werken. En ook in de dingen die we koesterden. We schamen ons daarvoor als we naar u kijken. We schamen ons ervoor als we naar elkaar kijken. Vergeef ons om Christus wil. Vernieuw ons door de kracht van uw geest. We danken u dat u altijd naar ons wilt luisteren, juist als we vragen om vergeving. Bij u is vergeving van eeuwigheid. Daar vertrouwen we op, ook voor onszelf. We willen ook onze voorbeden doen. Zo bidden we voor de familie van onze overleden zuster van Heuvelen. Ze is zo kort na haar man overleden. Dat grijpt wel in een familie. We bidden voor hen. We bidden ook voor de vrienden, ook uit de gemeente. We zijn met elkaar kwetsbaar en we kunnen moeilijk mensen missen. Zegent u hen allen en gaat u met hen mee morgen op de dag van de begrafenis. Geef dat we met vertrouwen ook haar mogen begraven in de afwachting van uw komst. We bidden ook voor onze jongeren, als groep en ieder afzonderlijk. Ze hebben u nodig en elkaar. We zouden graag zien dat dingen goed verder gaan, ook in deze tijd. Ze hebben dat nodig. We danken u voor de inzet van de clubleiding en de celgroepleiding. En we bidden voor de WWI'ers. Het gaat niet vanzelf en ze willen elkaar vasthouden. Wees het bestuur nabij en geef goede contacten. Geef dat ze veel aan elkaar mogen hebben en dat ze ook een goede plaats mogen hebben in de gemeente. Wij danken u voor deze jonge mensen en voor alle jonge mensen uit de gemeente. We willen bidden voor zuster Willy van Reet, nu echt wonen in Dubbelmonde en nu ook weer een chemokuur. Wat loopt het leven toch anders dan we willen? We vragen aan u of u erbij wil zijn bij haar en haar man en hen wil begeleiden, iedere stap die ze moeten zetten. Wees u ook met Anke en met Pita, draagt u hen. Denkt u aan een ieder van ons, hoe we dan ook hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren of meekijken. We danken u ook vandaag voor ons land. We zijn bijzonder bevoorrecht om hier te mogen wonen. We danken u voor de wijsheid die u gaf aan allen die leiding gaven in deze crisistijd. Geeft u hen en ons allen moed en doorzettingsvermogen. We danken u voor allen die zich erg hebben ingezet in hun werk in de zorg of hoe dan ook in deze tijd. We danken u voor Nederland en we bidden voor deze wereld. Er wordt ook veel gedemonstreerd. Geef dat we in de kerk elkaar en onszelf mogen zien als één van u en als broeders en zusters. Geef dat we ons nooit zullen voorstaan op wat niet van u is. We zijn van u. Dat is ons enig privilege en onze enige troost. En dat is ook alleen maar genade. We horen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze wereld is oud en moe en het rammelt aan alle kanten. En daarom bidden we nogmaals voor het zendingswerk. Laat uw koninkrijk zich mogen uitbreiden, ook op deze dag. Zegent u daarom ook de verkondiging van vanmorgen. Spreekt u tot ons. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Het woord is aan de zondagsschool, aan Annelies.
Ja, goedemorgen jongens en meiden. Daar zijn we weer. Er is weer een week voorbij. En ik hoop dat jullie nog weten waar het vorige week over ging. Want de verhalen van Mozes en het volk Israël gaan nog even door, ook vandaag. Nou, vorige week hebben we gehoord dat het volk van Israël, dat Mozes 12 grote stenen neerzette. En weet je nog waarom hij dat deed? Zomaar, omdat hij dat mooi vond? Nee, hè? Dat deed hij ook in opdracht van God. Het volk en de kinderen moesten herinneren aan het verbond, de afspraak die ze met God hadden gemaakt. Nou, en daarom waren die stenen, dat als die mensen langs die stenen zouden lopen, dat ze zouden denken, oh ja, we weten het nog. God houdt van ons, God zal ons nooit verlaten. Maar wij moeten gehoorzaam zijn. Wij moeten ons aan de 10 geboden houden. Vandaag ga ik verder vertellen, want er gebeurt weer wat bijzonders in het volk onder de Israëlieten. Luister maar mee, ga maar lekker zitten en misschien kun je ook vast even je Bijbel in de buurt houden. Nou, die heb je misschien al in de buurt, of je vader of moeder, of misschien moet je hem nog even ergens pakken. Nou, doe dat dan maar, want straks moeten jullie echt even meekijken in Exodus. Hey, jullie hebben dat ook wel hè, op school. De directeur, of misschien hebben jullie wel een directrice, die zit vast wel eens in haar kantoortje of in zijn kantoortje. Hè, de directeur heeft meestal een eigen kantoor, ook in de school. En misschien moet jij soms wel eens even naar de directeur toe om iets te vragen of een briefje te geven namens de meester of de juf. En als je dan aankomt bij het kantoortje van de directeur en de deur is dicht, dan gooi jij toch niet zomaar die deur open en stormt naar binnen en zegt, meester, ik... Nee, hè, dat doe je toch niet? Dat is niet netjes. Als de deur namelijk dicht is, dan weet je dat je even eerst iets anders moet doen. Dan moet je even kloppen. Want misschien zit de directeur wel in een heel belangrijk telefoongesprek. Of is hij aan het praten met iemand? Dan is het natuurlijk niet netjes als jij zomaar binnenstormt. Nou, de Israëlieten, die hebben namelijk de opdracht gekregen van God om een plek voor de Heere God te maken. Tussen hun tenten, tussen het volk, wil God een eigen plek hebben waar hij kan wonen. Maar, daar mogen de Israëlieten ook niet zomaar binnenstormen. Want de plek waar God gaat wonen, is heilig. Want God is heilig. Nou, daar moet je maar aan denken tijdens het vertellen van het verhaal. Simon! Simon, kom, we moeten door. Schiet nou eens op. Ah, mam, please, mag ik nog heel even kijken hoe die werkmannen die tabernakel aan het opbouwen zijn? Vind ik zo interessant. Please, nog even, mam. Ah, nou goed, Simon, vooruit. Jij blijft daar nog even kijken, maar beloof me, ga niet in de weg lopen, hè? Die mensen zijn druk. Ik wil niet dat je in de weg loopt. Nee, mam, ik loop niet in de weg. Ik kijk alleen. Oké, even dan nog. Dan zie ik je zo bij de tent. Simon kijkt op de werkplaats waar de mannen de tabernakel aan het opbouwen zijn. Ja, want een tijdje geleden had Mozes met de Heere God gepraat. Weten jullie nog, op die hoge berg, hè? En weten jullie nog, toen was Mozes naar beneden gekomen met 2 grote stenen plakaten, de stenen tafelen. En daar waren de 10 geboden opgeschreven. En de Heere God had later tegen Mozes gezegd dat hij dus graag onder het volk wilde wonen en dat ze een tabernakel voor hem moesten maken. Nou, en ze zijn al druk aan het werk, al die werkmannen. Ja, kijk, ik zie Mathilde al wijzen. Op de beam zien jullie het plaatje van de tabernakel, zoals die eruit zag bij het volk Israël. En ze zijn daar druk mee bezig. Nou, een timmerman die is bezig om van acaciahout is die draagbomen aan het maken, waar die grote doeken dan overheen gaan. En een smid, ja, een echte smid, die is bezig met goud, want dat is nodig voor de ark. Nou, en zo zijn er allerlei mensen druk bezig met doeken en met hout. Ja, en iedereen helpt mee. Want de Heere God had ook tegen Mozes gezegd dat alle mensen spullen moesten verzamelen voor de tabernakel. Dus sommige mensen kwamen met doeken, met hele mooie stoffen. Andere mensen gaven hout, edelstenen, zilver, koper. Alles wat nodig was voor de tabernakel werd gebracht naar Mozes en naar mensen die daarvoor aangesteld waren. Zodat de tabernakel voor de Heere God gemaakt kon worden. Nou, Simon kijkt zijn ogen uit. Maar Simon weet ook wel, als die tabernakel klaar is, Ja, dan mag hij niet meer zomaar hier allemaal lopen. Nee, want dat heeft de Heere God ook heel duidelijk gezegd. Alleen de priesters en de hoge priesters mogen dan echt die tabernakel ingaan. Want het is een heilige plaats, omdat God er woont. Nou, en waarom moesten jullie nou je Bijbel pakken? Ik wil heel graag, als dat lukt, dat je Exodus 25 opzoekt in je Bijbel. En in Exodus 25 en Exodus 26, daar staat heel precies beschreven hoe die tabernakel eruit moest zien. Echt precies. Tot de maten, hoeveel spijkers in een plank, alles. Wat voor soort hout, wat nou, je alle kleinste details staan beschreven. Nou, dat ga ik natuurlijk niet helemaal voorlezen, want dan sta ik hier over een uur nog. He? Maar jullie kunnen dat misschien straks, als de kerkdienst klaar is, kun je het misschien eens gaan lezen. Dat de Heere God zo uitvoerig precies in de Bijbel heeft beschreven hoe zijn huis, de tabernakel, eruit moest zien. Nou, en Simon, die kijkt maar. En hij weet dat straks, als het klaar is, dat Aaron, de broer van Mozes, die wordt priester, die wordt hoge priester, de eerste hoge priester. Hij mag dan wel de tabernakel binnen. En hoe zag die tabernakel er nou een beetje uit? Nou, eerst had je het voorhof, het eerste stukje. Nou, daar stond het brandofferaltaar, waar ze gingen offeren. En een wasbekken. En dan in de eerste ruimte, dat is binnen, zeg maar de eerste kamer, dat wordt het heilige genoemd. Daar staat een zevenarmige kandelaar en een tafel met 12 toonbroden en lampen en een wierookaltaar. Ook allemaal om te offeren. Daar, in die ruimte, in het heilige, daar mogen alleen priesters komen. En dan hangt er een heel groot, dik doek, prachtig geborduurd. En daar, achter dat doek, is nog een ruimte. En daar mag echt alleen de hoge priester komen. Dat is het heilige der heiligen. Het allerheiligste, zeg maar. Een plek waar de Heere dus woont. En in die ruimte, in het heilige der heiligen, misschien komt het plaatje ervan, daar staat ook de ark. Kijk, daar zie je. Dit is de ark. Dit is een kist. Helemaal met goud overtrokken, zien jullie dat? Met een deksel erop. En er staan twee beelden van engelen en die vleugels raken elkaar. En in die ark, wat zou er nou in zitten? In die ark zitten die twee grote stenen tafelen met de 10 geboden. En de ark stond dus in het heilige der heiligen. En één keer per jaar mag de hoge priester daar komen. En dan offert hij. En weet je wanneer die hoge priester dat mag doen? Dat mag op de grote verzoendag. Eén dag in het jaar is het grote verzoendag. Wat is dat nou weer? Nou, dat is een dag waarop de hoge priester een offer gaat brengen om vergeving te vragen van de zonde van het hele volk van het hele jaar. Het is een belangrijke dag. Nou, en ja, Simon die kijkt naar die bouw en hij weet natuurlijk niet wat wij nu allemaal al weten, wat ik net verteld heb. Maar hij denkt wel aan de dag dat de tabernakel klaar zal zijn, want hij weet wat er dan gaat gebeuren. Dan krijgen ze feest, dan komt er een groot inwijdingsfeest, omdat de tabernakel er is. Nou, en zo bouwen dus de Israëlieten een huis voor de Heer. En ja, de Heer wil dus tussen die Israëlieten wonen. En nu? Wij hebben geen tabernakel meer. Wij leven niet in de tijd van het Oude Testament, want dit is allemaal in het Oude Testament. Nee, wij mogen naar de kerk gaan. En er zijn alweer best heel veel mensen, dat is heel fijn om te zien. En ik zie ook zondagsschoolkinderen, heel erg fijn. En misschien mogen we over een poosje met nog meer mensen weer in de kerk. Maar ook thuis en op school en op je kamer wil de Heere heel dicht bij je zijn. Nou, dat was het verhaal voor deze dag. En volgende week gaan we weer verder over Mozes en de Israëlieten. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet die hoofdstukken nog even te lezen, hè?
We lezen uit de Bijbel in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9, vanaf vers 51 tot en met hoofdstuk 10, vers 12. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden van zijn aangezicht uit. Op een reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waar hij zijn aangezicht gericht had. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet van welke geest u bent, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Het gebeurde dat ze onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zeide: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook naar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dichtbij u is gekomen. Ik zeg u, dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn in die dag, op die dag, dan voor die stad. Tot zover het woord van God.
De tekst voor de preek van vanmorgen, het is een preek die staat in het kader van de zending. We zien straks ook een filmpje van ons zendingsproject in Siberië, straks bij de collecte. Maar het gaat over, ja, niet alleen over Siberië natuurlijk, of eigenlijk helemaal niet over Siberië. Want dat is wel mooi om iets te horen van hoe het ver weg gaat. Het gaat natuurlijk gewoon over hoe wij in het leven staan ten opzichte van iemand anders. Welke geest hebben we? Daar gaat het om. En dat staat in vers 55. Er staat dat de vraag van de Heer Jezus om, staat daar. U beseft niet van welke geest u bent. Nou, daar gaan we over nadenken. En straks na de preek willen we met elkaar zingen. Thuis in ieder geval. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ja, wat die twee zonen van Zebedeeus zeiden, dat zullen wij misschien niet zo snel zeggen. Of ik weet het eigenlijk al zeker, ik hoef het woordje misschien er niet eens bij te gebruiken. Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen moet verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Die twee zeggen dat nadat ze heftig teleurgesteld waren in de houding van de inwoners van een Samaritaanse stad. We weten niet welke stad dat was, alleen dat die inwoners van die stad Jezus niet wilden ontvangen. Ze hadden liever dat Jezus rechtstreeks naar Jeruzalem ging zonder hen lastig te vallen. En dat konden die twee niet zetten. En ze zeggen het een beetje vreemd. Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen? Nee, ze zeggen nog net niet, we zullen die gasten eens wel wat laten zien. We bidden om vuur. Ze zeggen ook niet, als een vraag aan Jezus, laat die gasten eens wat zien. Bestraf ze met vuur. Ze zeggen, wilt u dat wij zeggen? Met andere woorden, is dat nou het juiste spoor dat we achter u aangaan? Een spoor van vernieling. Is dat de goede weg? We kunnen ons voorstellen dat ze teleurgesteld waren. Jezus is op weg naar Jeruzalem. En wat ze ergens wel wisten en weten was dat dat een heel belangrijke reis was. Jezus had al een paar keer gesproken over zijn lijden en sterven. Nou, dat hadden ze misschien niet zich al helemaal vast laten zetten in hun hart. Maar ze wisten wel dat het een belangrijke reis was. En vervolgens wisten ze ook nog eens dat er voor Jezus geen hopeloze gevallen zijn. Jezus zoekt juist de randen van de samenleving op. Jezus had omgang met tollenaren, met zondaren, met mensen die met demonen behept waren, mensen die besmettelijke ziekten hadden. Melaatsen. Jezus ging ook gewoon om met vrouwen. Geen mens deed te vergeefs een beroep op Jezus. Dat wisten die discipelen maar al te goed. En daar hadden ze zelf ook aan moeten wennen. Het schuurde en het wrong. Het was moeizaam. Want we kiezen allemaal onze eigen mensen uit. Maar ze beginnen het wat te begrijpen. En dat Jezus dan door Samaria trekt om naar Jeruzalem te gaan. So be it. Dat is nou echt iets van Jezus. Zo is hij nu eenmaal. Zelfs Samaritanen gaan hem ter harte. Zo'n meester hebben we. We zouden zeggen, wat prachtig. En zo is het. We kunnen lyrisch zijn over de goedheid van de Heere voor zondige mensen. We kunnen lyrisch zijn over de opzoekende liefde van de goede herder. En terecht. We kunnen geweldig onder de indruk zijn van zendelingen en hun werk. En als we straks iets zien van Siberië, denken we, prachtig, wat doen die mensen goed werk. Maar, geen Samaritaan in mijn achtertuin natuurlijk. Hè? Dat komt wel heel dichtbij. Het kwam ook ontzettend dichtbij voor die discipelen. Want we weten waarschijnlijk wel hoe het zat tussen die Samaritanen en de Joden. Dat waren geen vrienden, maar echte vijanden. We lezen bijvoorbeeld van de verbazing van de discipelen als Jezus met een Samaritaanse vrouw sprak. En Jezus heeft niet voor niks het voorbeeld van een Samaritaan erbij gehaald om aan te geven wat het betekent om je naaste lief te hebben. Niet omdat dat nou gemakkelijk is. Integendeel. Die Samaritanen die hadden wat trekjes van Joden. Het waren mensen die na de val van Jeruzalem in 570, 590 zo half en half Joods waren geworden. Maar niet helemaal. En dus eigenlijk in de ogen van de Joden helemaal niet. Zo gaat dat. Ze hadden geen boodschap aan de boeken van de profeten. Ze hielden zich alleen aan de eerste 5 boeken van Mozes. En Jeruzalem was niet in beeld. En daarboven waren ze ook nog wat meer pro-Romeins dan de Joden. Of misschien wel omdat de Joden het nou juist niet waren. Grote oneenigheid. Als je dat wilde voorkomen als Jood, dan moest je niet door Samaria trekken, maar moest je omgaan. En dan moest je vanuit het noorden moest je via de Jordaan reizen. Met een grote boog eromheen. Maar goed, dat deed de Jezus dus niet. En zijn discipelen zullen zich gevoeld hebben als een kat in een vreemd pakhuis. Maar ze wisten hoe Jezus was. En Jezus wordt afgewezen. Jezus wordt afgewezen. Uitgerekend door Samaritanen. Uitgerekend door mensen waar ze een hekel aan hadden. Uitgerekend door hen werd hun meester uitgekotst. Ja, en dan wordt het duidelijk welke geest ze hebben. Maar ze hebben niet de geest van Jezus. Dat is wel duidelijk. Jezus kwam om levens te behouden. Zij vinden het nu wel tijd om levens verloren te laten gaan. Ze hebben daar nog een mooi Bijbels voorbeeld ook bij. Het was in de tijd van koning Ahazia, de zoon van Achab, die kennen we wel. Die was ook koning in Samaria, niet voor niks. Maar dat was toen nog wel Israël. En die was een keer gevallen en was ziek en hij dreigde te sterven, maar hij wilde hulp hebben. En toen ging hij bidden. En hij moest iemand hebben van een god. En waar haalde Ahazia hulp? Nou, je zou zeggen bij de god van Israël. Maar nee, hij ging naar de god van Ekron, Baal-Zebub. Dat er goede verhalen over gehoord, of goede ervaringen mee. De God van Israël werd vergeten. En toen hij zijn dienaren op weg stuurde, kwam Elia hen waarschuwen. Maar ze vielen door vuur getroffen dood neer. En nu denken die discipelen, Samaria, afgodendienst, afwijzing. 1 en 1 is 2. Wilt u zeggen dat er vuur moet neerdalen? Moeten ze gestraft worden? Moeten ze gedood worden? Kan toch eigenlijk niet? Mensen die u zo afwijzen. En wat voor mensen? Samaritanen? Je zou haast je mond spoelen als je het woord Samaritaan gebruikt. Is dat in de geest van Jezus? Nou, vraag stellen is haar beantwoorden. Hè? Zou je zeggen. Maar zo heel simpel is dat niet. We hebben het gelezen. Jezus stuurt 70 discipelen verderop erop uit. En dan moeten ze overal langs gaan. En als ze dan niet welkom zijn in de stad, dan moeten ze niet die stad vervloeken. Maar wel het stof van hun jas afschudden. Ja, als ze Jezus afwijzen, willens en wetens. Het oordeel over Sodom en Gomorra was nog mild. Capernaum was een stad waar Jezus veel wonderen had gedaan. En die afwijzing heeft zoveel impact. Dus ja, om zomaar te zeggen, nee, de geest van Jezus is heel anders, dat is niet zomaar waar. Ja, het is op een bepaalde manier waar. Hè? Hoofdstuk 10, waar we een stuk uit lazen, dus is een bijzonder hoofdstuk met een bijzonder doel. Maar we lezen uiteindelijk van die grote liefde van de Heer Jezus voor zijn eigen volk. We lezen dat als Jezus Jeruzalem uiteindelijk nadert, hij huilt over Jeruzalem. Hoe vaak heb ik je niet bijeen willen vergaderen? Nou, dat doe je niet als je iemand wilt behouden, niet wil behouden. Maar er zit dus, en dat nemen we wel mee op deze zendingszondag, een laatste ernst in de verkondiging van het evangelie. Een ernst die vooral mensen treft die het evangelie kennen. Ernstiger dan hen die het niet kennen. Dat was de ernst van Elia. Dat zal de ernst zijn van Jezus aan het eind van de tijd. Daar moet je je nou niet in vergissen en niet zomaar denken van dat komt allemaal natuurlijk wel goed. Het doet er allemaal niet zoveel toe. Nou, het doet er echt toe. Het doet er echt toe wat je met het evangelie doet. Het doet er echt toe hoe je erop reageert. Het doet er echt toe of je je knieën buigt of je schouders ophaalt. Vergeet dat nou niet. Jezus kwam om te redden, ook jou. En hier zien we dat. Jezus kwam niet in die stad van Samaria om mensen om te brengen, maar om ze te behouden. Een heel andere geest dan de geest van die twee discipelen. Van die twee discipelen, dat was een geest met een kleine letter. Jezus kwam met zijn geest, de hoofdletter van zijn vader, in de geest van zijn vader, letterlijk en figuurlijk. Hij kwam niet met het zwaard, maar met de vrede. En waar het nu om gaat, in de zending, maar op zendingszondag ook voor ons, is de vraag naar welke geest heb jij? Hebt u? In welke geest doe jij je werk? Ga jij naar de kerk? Neem jij je plaats als christen in? Nee, ik geloof niet dat wij van die mensen zijn die aan vuur uit de hemel denken. Hoewel we soms wel eens erg teleurgesteld zijn. Hè? Als we iets goeds gedaan hebben. En als we gedacht hebben van dat en dat moet ik doen. Dat heb ik gedaan. En het waren nog vervelende mensen ook. Dan kunnen we er ook wat van. Hè? In onze gedachten. Hè, dan moeten ze wel luisteren. Moeten ze wel doen wat ik zeg. Maar vuur uit de hemel? Nee. We kijken ook wel uit trouwens. En helemaal omdat we ook wel bezorgd zijn geworden over heel veel mensen om ons heen. Wat dacht je? In hoeveel gezinnen hebben kinderen en kleinkinderen het geloof niet opgegeven? Hebben ze er geen boodschap meer aan? Misschien kijk je wel mee. Maar ik geloof niet dat er iemand is die wil dat er vuur op jou neerdaalt. Echt niet. Ook niet als je niks met God te maken wil hebben. Hooguit het vuur, nou hooguit, juist het vuur van Pinksteren. Zou dat bijzonder zijn? Zo is het ook nog eens een keer. Dat vuur heeft iedereen nodig om het geloof te ontvangen en eruit te leven. Om het weer op te pakken. We bidden voor je. Maar in welke geest doet u, doe jij je werk? Ga jij naar de kerk? Neem jij je plaats in als christen? Nou, en daarom staan er tussen dat verhaal van Samaria en die uitzending van die 70, die drie kleine gesprekjes. En we lezen die. Om bij ons de ware zendingsgeest, de echte zendingsgeest, te ontdekken. Uit welke geest leef je? Met een kleine of met een grote G? Er zijn drie mensen die Jezus ontmoeten op weg naar Jeruzalem. Nou, die eerste. Ben er zo een. Zou prachtig zijn. Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, beter kun je het niet hebben. Dat is de echte zendingsgeest. En ik zou willen dat we die allemaal zouden hebben. Waar u ook heen gaat, daar ga ik ook heen. Helemaal. Misschien heb je dat inderdaad zelf ook wel. Meestal hebben jonge gelovigen dat sterker dan ouderen. Het is zo. Bij ouderen is er al vaak iets toegeslagen van de drukte van het leven, de hoge hypotheek, de kinderen, de zorg voor de ouders, enzovoorts, enzovoorts. Maar bij jongeren, ze ergeren zich soms wild aan ouderen. Die zijn zo moeilijk in beweging te krijgen, die blijven maar zitten. En die, waar is het vuur? Nou, ik wilde wel dat we ook in deze coronatijd er zouden zijn als één mens. Staande en gaande voor onze heiland. Ik, wij zullen u volgen waar u ook heen gaat. Toch plaatst Jezus een kanttekening. Weet je wat je doet? Alles en iedereen heeft een plek op aarde, vogels en de vossen. Maar ik niet. Als je mij volgt, laat je dus je zekerheden los. En als ik het zo zeg, je zekerheden loslaten, dat hakt er echt in. Enorm moeilijk. Dat waar je houvast in vindt, je vaste plek, je vaste werk, je vaste dit, je zekerheden. Jezus zegt niet, ik wil niet dat je me volgt, dat zegt hij niet, hè? Hij zegt, dit wordt de reis. Ja, die eindigt in het koninkrijk, dat is waar. Maar die weg is niet zomaar gemakkelijk en gladjes en precies volgens plan. Wat voor geest heb je? Die geest van wel willen, maar opgeven. Zending, het evangelie delen met anderen, cirkelt minder om je eigen leven dan je denkt. Wordt er anders van. Durf je buiten je box je eigen veilige doos te leven? Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Onzeker. Jezus stelt zomaar die vraag. Of zet het er zomaar tegenaan en je denkt erover na. Hoe ben ik nou? Of misschien ben je als die tweede. Iemand waartegen Jezus zegt, volg mij. Heel direct, volg mij. Heb je dat wel eens gehad? Was gemerkt? Het hoeft geen heel letterlijke stem uit de hemel geweest te zijn. Maar een heel sterke aandrang. Een moment dat je dacht, en nu ga ik Jezus echt volgen. Nu ga ik echt voor hem leven. Er waren tot nu toe heel wat bijzondere dingen, maar nu doe ik het. Dat is al wat. Je moet niet vergeten dat dat heel bijzonder is. Dat Jezus jou roept. Er zijn 7 miljard mensen. Maar ook jou roept hij. Heel bijzonder. Hij zegt niet, mensheid, volg mij. Maar jij, u? Alleen, ja, dat wil ik wel doen. Dat wil ik zeker doen. Ja, ik heb ook andere verantwoordelijkheden, hè. Eigenlijk kan het pas goed als ik mijn vader begraven heb. Nou, die vader lag natuurlijk niet op sterven, want anders was die man niet bij Jezus, hè. Zo is het. Maar dat was zijn verantwoordelijkheid. Hij moest zorgen voor zijn vader. Dus eerder zoiets als van, ja, maar ik heb dus als zoon een taak die ik eerst moet vervullen. Eerst de opleiding, dan mijn kinderen het huis uit. Als ik met pensioen ben, als ik niet meer kan reizen, als ik... En je voelt je wil wegzakken. Die zakt weg. En Jezus zegt, ga heen, laat de doden het maar oplossen. Doe jij wat jij moet doen. Deel het koninkrijk. Deel het evangelie. In je opleiding, met je kinderen, in je werk, als je op reis bent, als je met pensioen bent. Kijk, we kunnen het over zendingen hebben, ver weg. Maar Jezus zendt jou, zendt u, in jouw leven. Heb je die zendingsgeest om te zoeken dat wat verloren is? Het hoeft niet allemaal groots en meeslepend te zijn. Maar heb je die geest? Of ben je die derde? Ben je er zo een, die hoort van alles? Over onzekerheid. Out of the box denken. Over je verantwoordelijkheid pakken. En die denkt, prima, dat doe ik. Koninkrijk is het belangrijkste wat er is. Ik wil Jezus volgen. Ik zal het allemaal doen. Ik ken de consequenties. Ik wil het niet uitstellen. Ik wil alleen even gedag zeggen. En eventjes zeggen. Ik kom zo terug. Eventjes maar. En dan klinkt de moeilijkste les. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Bam. Geschikt zijn voor het koninkrijk van God. Dus niet alleen dat Jezus zegt, dan ben je geen geschikte zendeling. Ja, dat is zo. Maar misschien was je dat toch al niet van plan. En komt dat alleen maar goed uit, dat je zegt, nou ja, dat doe ik nou eenmaal, dus ik ben niet geschikt daarvoor. Maar niet geschikt voor het koninkrijk, betekent dat je daar geen plaats in hebt. Dat de deur voor jou gesloten blijft. Dat zegt Jezus eigenlijk. Hè? Natuurlijk heb je voor het werk van zending, als je buiten onze grenzen gaat of binnen onze grenzen, je hele leven in dienst stelt van het koninkrijk, bepaalde gaven en talenten nodig, die niet iedereen heeft. En een bijzondere roeping, die niet iedereen heeft. Werk wat Jaap en Lianne willen gaan doen, nou, daar hebben ze bepaalde gaven voor nodig. En een opleiding, en weet ik veel wat allemaal. Een duidelijke roeping. En zoals Daniel en Jeanette in Rotterdam proberen missionair werk te doen, al die anderen, dat kan niet iedereen. En dat hoeft niet iedereen. Maar vooruitkijken, je blik op het koninkrijk van God houden, je oog op de Heer houden, dat is wel iets van een ieder die Jezus wil volgen. En je voelt het trekken. Dat wat je had, wat je hebt, wat tastbaar is, wat concreet is. En dan, hij roept, wil wel volgen, maar even afscheid. Even dit, even dat. Niet loslaten. Heb je de echte zendingsgeest? Nou, die vraag kan je wat op het verkeerde been zetten, want we hoeven echt niet allemaal de zending in, de zending. Als we maar leven met de geest en in de geest en door de geest van Christus. Die kwam om te behouden. En als je leeft door die geest, word jij een mens die leeft om een ander te behouden. Waar je dan ook bent. Hoe je dat ook doet. En waar je dat ook doet, in Siberië of in Dordrecht. En zullen we daar dan maar om bidden? We lazen ook, de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig. Amen. We zullen samen danken en we sluiten het af met het samen bidden van het Onze Vader. We danken u, Heere, dat u naar ons toe komt en dat u ook vandaag weer in Dordrecht was. En dat u altijd weer langskomt met het evangeliewoord. En we weten dat dat op heel veel plekken in deze wereld is. En dat we geen plek van de wereld, geen werelddeel kunnen noemen of waar het evangelie nog niet geweest is. En toch zijn er plekken waar mensen heen gaan waar nog geen mens kwam. En we bidden voor onze broeders en zusters die dat als een opdracht, een taak van u gekregen hebben om het evangelie daar te verkondigen. En in het bijzonder bidden we ook voor onze broeders en zusters in Siberië, in Tajmir. Dat ze daar ook mogen weten dat ze gedragen worden door u in soms heel barre omstandigheden. Heren, we bidden voor hen, voor de groei van het evangelie ook daar, voor mogelijkheden, voor oplossingen van problemen en voor vrijheid. We bidden voor zoveel plekken waar mensen op die manier ook aan het werk zijn. Soms terwijl niemand ervan weet. Soms dat ze gewoon op eigen houtje erop uitgetrokken zijn. Soms in gebieden waar nog bijna niemand is geweest. Heere, geef dat ze zich gedragen mogen weten door u. Gaat u met hen mee. Maar we hebben het niet alleen gehoord als een boodschap voor anderen en over anderen. Ook een boodschap voor onszelf, om op de plek waar we wonen en werken, waar we ons leven leiden als christen, om ook christen te zijn, om van Christus te zijn. Heere, maak ons moedig en sterk. En we kijken naar die drie mensen die met van alles zaten en we herkennen er dingen in van onszelf. Maar hoe het ook zij, Heere God, geef dat we in uw geest verder zullen gaan. En dat we zo ook sterk zullen zijn en zo onze plek zullen innemen. We hoorden het, er is een grote oogst, er zijn weinig arbeiders. Geef dan dat we niet leeg aan de kant zullen staan. Maak ons vol van u, zodat we uw werk zullen doen op de plek waar we wonen en werken. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze morgendienst. Wilt u ook onze collecte straks zegenen, het werk of het geld dat we geven voor de kerk en voor Siberië. Geef dat dat ook goed terecht mag komen. Gaat u met ons mee deze zondag in. Geeft u ons een goede zondag met elkaar. We danken u dat we hier mochten zijn, ook misschien na een hele lange tijd. Het is goed om elkaar weer te zien en om weer moed te vatten om verder te gaan. Denkt u aan ons allen. Hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben onze zendingswerkers in Siberië. En daarom had ik op de achterkant van Zondag op Zuidhoven een kaartje afgedrukt. Waar dat ongeveer zit, dat gebied. Ja, Siberië weten we wel waar dat zit. Maar nog een klein gebiedje is het in het noorden. Daar zitten in Tajmir, daar zitten onze zendingswerkers. En dat is heel ver weg. En heel erg koud. Maar daar gaan we nu iets van zien.
In de woestaanbouw wordt een evangelisatie aangehouden. We delen dan de evangelisatie die we in de auto. Op het terugreis is het weg. De deelste as van een auto wordt begeven. En op 4 minuten werkt die auto verder. Gelukkig komen de evangelisten daarna zonder veel problemen veilig weer terug. En kunnen ze de volgende dag terugvliegen naar Moskou en Amsterdam. Gods liefde motiveert mensen van al die activities om jaarlijks een paar van dit soort tochten te maken. Door uw bijdrage helpt u mee om dat mogelijk te maken.
Volgens mij moeten we het vanmiddag nog een keer laten zien. Want thuis was het denk ik niet te zien, het filmpje. Maar, nou, kijk die vanmiddag. Goede uitnodiging om vanmiddag ook de dienst bij te wonen. In ieder geval. Mooi filmpje over het werk in Tuinmier. We gaan ons laatste lied zingen. En dat is Psalm 72. Ik zeg het steeds weer. U mag niet meezingen. Maar we gaan het meebidden in ons hart. Hij zal de redder zijn der armen en bloeien zijn naam in alle streken. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. U mag nog even zitten.
Hallo. Hallo. In Oostgaan wordt een evangelisatie aangehouden. We weten dan bij de eeuw stappen 10 uur uit.
Op de lucht is het
de eerste as van de eeuw. Het heeft op 4 uur 15 jaar gelukkig. Gelukkig komt dit met de beste geluk die je echt voor de licht. Het is een wet van de evangelist.
Lord, give us
this.
boven de Poolcirkel ligt de mijnstad Norilsk. Met een beetje geluk zie je er het noorden licht. Het is de plek waar evangelist Oleg Ljubic woont en werkt.
Die heeft er nooit eerder gezien.
De CGK steunen dit werk. En dat betekent ook dat er eens in de twee, drie jaar een bezoek wordt gebracht. In maart vliegen de predikanten Willem van het Spijker en Willem-Jan van der Toorn naar Norilsk. Het hele evangelistenteam uit de provincie daarheen gekomen. Drie dagen lang wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wil ik met u in drie lezingen stilstaan bij de grote lijnen in het Oude Testament.
De plaatselijke gemeente leeft mee en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve Norilsk bezoekt het evangelistenteam ook een klein dorpje op de toendra, Oost-Avam. Om er te komen maken ze een reis met speciale toendravoertuigen. De reis begint 's nachts, over een karrespoor door de sneeuw en later een groot deel over een bevroren rivier. In Oost-Avam wordt een evangelisatieavond gehouden. Meteen na de bijeenkomst stapt het team weer in de auto. Op de terugreis hebben ze pech. Inmiddels de as van een van de auto's begeeft het. En op vier wielen rijdt die auto verder. Gelukkig komen de evangelisten daarna zonder veel problemen veilig weer terug. En kunnen ze de volgende dag terugvliegen naar Moskou en Amsterdam. Waar het noorden ligt. Het is de plek waar evangelist Oleg Ljubic woont en werkt.
Die heeft er nooit eerder gezien.
De CGK steunen dit werk. En dat betekent ook dat er eens in de twee, drie jaar een bezoek wordt gebracht. In maart vliegen de predikanten Willem van het Spijker en Willem-Jan van der Toorn naar Norilsk. Het hele evangelistenteam uit de provincie Taimir is ook daarheen gekomen. Drie dagen lang wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wil ik met u in drie lezingen stilstaan bij de grote lijnen in het Oude Testament.
De plaatselijke gemeente leeft mee en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve Norilsk bezoekt het evangelist. In Oost-Avam wordt een evangelisatieavond gehouden. Meteen na de bijeenkomst stapt het team weer in de auto. Op de terugreis hebben ze pech. Inmiddels de as van een van de auto's begeeft het. En op vier wielen rijdt die auto verder. Gelukkig komen de evangelisten daarna zonder veel problemen veilig weer terug. En kunnen ze de volgende dag terugvliegen naar Moskou en Amsterdam. Gods liefde motiveert mensen als Oleg Ljubic om jaarlijks een paar van dit soort tochten te maken. Door uw bijdrage helpt u mee om dat mogelijk te maken. Norilsk. Met een beetje geluk zie je het noorden licht. Het is de plek waar evangelist Oleg Ljubic woont en werkt.
Die heeft er nooit eerder gezien.
De CGK steunen dit werk. En dat betekent ook dat er eens in de twee, drie jaar een bezoek wordt gebracht. In maart vliegen de predikanten Willem van het Spijker en Willem-Jan van der Toorn naar Norilsk. Het hele evangelistenteam uit de provincie Taimir is ook daarheen gekomen. Drie dagen lang wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wil ik met u in drie lezingen stilstaan?
Gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wil ik met u in drie lezingen stilstaan bij de grote lijnen in het Oude Testament.
De plaatselijke gemeente leeft mee en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve Norilsk bezoekt het evangelistenteam ook een klein dorpje op de toendra, Oost-Avam. Om er te komen maken ze een reis met speciale toendravoertuigen. De reis begint snel. Behalve Norilsk bezoekt het evangelistenteam ook een klein dorpje op de toendra, Oost-Avam. Om er te komen maken ze een reis met speciale toendravoertuigen. De reis en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve de gemeente leeft mee en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve Norilsk bezoekt het evangelistenteam ook een klein dorpje op de toendra. Om er te komen maken ze een reis met speciale toendra. Hoog boven de Poolcirkel ligt de mijnstad Norilsk. Met een beetje geluk zie je er het noorden licht. Het is de plek waar evangelist Aljek Ljubic woont en werkt. Dat betekent ook dat er eens in de 2-3 jaar een bezoek wordt gebracht. In maart vliegen de predikanten Willem van het Spijker en Willem-Jan van der Toorn naar Norilsk. Het hele evangelistenteam uit de provincie Taimir is ook daarheen gekomen. 3 dagen lang wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wel ik.
En komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Norilsk bezoekt het evangelistenteam ook een klein dorpje op de toendra, Oost-Avam. Om er te komen maken ze een reis met speciale toendravoertuigen. De reis begint 's nachts, over een karrespoor door de sneeuw en later een groot deel over een bevroren rivier. In Oost-Avam wordt een evangelisatieavond gehouden. Na de bijeenkomst stapt het team weer in de auto. Op de terugreis hebben ze pech. Inmiddels de as van een van de auto's begiftigd. En op 4 wielen rijdt die auto verder. Gelukkig komen de evangelisten daarna zonder veel problemen veilig weer terug en kunnen ze de volgende dag terugvliegen naar Moskou en Amsterdam. Gods liefde motiveert mensen als Aljek Ljubic om jaarlijks een paar van dit soort tochten te maken. Door uw bijdrage helpt u mee om dat mogelijk te maken. Boven de Poolcirkel ligt de mijnstad Norilsk. Met een beetje geluk zie je er het noorden licht. Het is de plek waar evangelist Aljek Ljubic woont en werkt. Dit werk. En dat betekent ook dat er eens in de 2-3 jaar een bezoek wordt gebracht. In maart vliegen de predikanten Willem van het Spijker en Willem-Jan van der Toorn naar Norilsk. Het hele evangelistenteam uit de provincie Taimir is ook daarheen gekomen. Nu wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament.
Wel ik.
Gelang wordt er gestudeerd op een aantal thema's uit het Oude Testament. De plaatselijke gemeente leeft mee en komt elke avond naar de kerk. Niet alleen om te luisteren. Behalve Norilsk bezoekt het evangelistenteam.